vrije keuzebeleving. We hebben in de vrije keuzebeleving al gekeken naar de manier waarop we dat doen in onze gedachtenwereld als het principe van vrije keuze. En we hebben al gekeken hoe dat ook gedaan wordt in onze belevingswereld als de vrije wil. We kunnen nu gaan kijken naar de manier waarop we die interne processen beleven in onze omgeving. Dat is dan de vrije associatie. Vrije associatie is in veel landen een onderdeel van hun grondwet. Dat mensen vrij zijn om te gaan met andere mensen. In veel landen blijkt dat niet echt vrij te zijn, maar heeft dat te maken met de manier waarop wetten in feite dan de wil van andere mensen bepalen. Dat is vooral het geval in alle landen waar de mensen niet per definitie soeverein zijn. En in Europa, buiten Europa, is Zwitserland het enige land waar dat het geval is. Maar ook in Zwitserland zijn de Zwitsers nog niet vrij om zelf te bepalen wat ze aan belasting betalen. En zoals men zegt, wie betaalt, die bepaalt. Dus wat dat betreft hebben de Zwitsers ook nog niet veel voor het zeggen in hun eigen land. Het gaat erom dat mensen leren om hun wil in hun omgeving te uiten. En de reden dat er zoveel wetten zijn en zoveel beperkingen zijn aan het omgaan met de wetten, is omdat we op basis van vrije wil werken met ons eigen koninkrijk binnenin ons. En op basis daarvan in staat zijn om fundamentele nieuwe visies te realiseren. Wat we dan doen in dat interne proces van vrije keuze en vrije wilsvorming. Als dat niet op die grondige manier getoetst is, zoals dat eerder is beschreven, dan kan het voorkomen dat mensen naar buiten toe een wil gaan uiten die niet is afgestemd in hun eigen lichaam, met hun eigen voorouders, met het hele universum. Om daarin het te testen op de vier niveaus van bewustzijn. Het gevolg is dat mensen dan als een vrije wil, of in feite als een vrije mening, iets uiten naar anderen toe, wat voor andere mensen helemaal niet goed zal kunnen werken. Vandaar dat het belangrijk is om te begrijpen wat vrije keuze is en hoe dat werkt, maar ook te beseffen dat vrije wil intern expliciet getoetst moet zijn in dat interne landschap met de interne tempel in overleg met de werkelijkheid, de wereld van die interne goden. Pas dan is er een getoetst resultaat naar buiten te brengen, op basis waarvan we dan contact kunnen maken met de andere mensen in onze omgeving. En het verhaal van vrije associatie, dat gaat heel specifiek over de manier waarop we dan in ons eigen zijn contact maken met andere mensen, maar ook met andere vormen van leven. Maar wat daarin van direct belang is, dat we in vrije associatie in feite niet contact maken met elkaar, maar met andere aspecten van onszelf. In het gedeelte van vrije wil kwam al aan bod dat we in feite scheppers zijn in het universum, dus in die zin paus op aarde. Maar dat geldt dus ook voor ieder ander die als schepper op aarde hier rondloopt. In die zin zijn we als mensen op aarde allemaal lid van een pausencongregatie. Maar we kunnen dus ook heel direct zien dat we als mens allemaal een onderdeel zijn van de mensheid. Dus als we relaties aangaan met elkaar, dan gaan we in feite relaties aan met een groter gedeelte van onszelf. En we moeten daar ook ingroeien en leren ingroeien. En dat is dan ook de kern van het principe van vrije keuzebeleving in het beleven van vrije associatie. In onze vrije associatie hebben we dat we leren leven als mens in de mensheid. En we moeten dan even terugkijken naar hoe we als mens zijn ontstaan. Want ons lichaam is gevormd vanuit de fusie van twee cellen van onze ouders. Elk van onze ouders kreeg hun eerste cel van twee ouders. Die elk hun eerste cel kregen van twee ouders. Dus op die manier kan je zien dat we elk twee ouders hebben. Vier grootouders, acht overgrootouders enzovoort. En uiteindelijk hebben we meer voorouders dan er mensen zijn in de mensheid. Dat is ook het hele principe waar we in zien dat we als mens in de mensheid omgaan met onszelf en omgaan met elkaar. In de beleving van vrije keuze en in de beleving van vrije wil kwam al aan bod dat we te maken hebben met een soort versnellingsbak in vier dimensies. In de relatie tussen een cel, een orgaan, een lichaam en een omgeving. Maar we zien dat nu als een individu in relatie, in groepen in de mensheid. En wanneer we het hebben over vrije associatie, ga dan uit van dat idee dat je vrije keuze hebt, omdat je dat beleeft op basis van de vrije keuze van onze cellen in ons lichaam, maar dat je ook vrije wil hebt op basis van ons interne voorstellingsvermogen in relatie tot onze cellen, organen en ons lichaam. Maar dat we datzelfde omgekeerd beleven in vrije associatie met alle vormen van leven. En vrije associatie heeft direct ook te maken met respect, responsibility en reliability. Dat zijn de manieren waarop vrije keuze ook geldt voor anderen. Maar dat in het maken van keuzen, we moeten kunnen voortbouwen op keuzen die we al eerder hebben gemaakt, maar die anderen ook eerder hebben gemaakt. We willen kunnen voortbouwen op de keuze die we zelf maken, dan moeten we werken met responsibility. Dat is de ability to respond, het vermogen om te gaan met de sequentie van consequenties, de keten van gevolgen van de keuze die we hebben gemaakt. Want doordat we een keuze maken, veranderen we onze betrokkenheid in onze beleving, in onze omgeving, en stellen als het ware die systeemgrens bij. Vanaf dat moment filteren we de werkelijkheid om ons heen anders. We gaan er op een andere manier mee om, zoals een amoebe ervoor kiest om weg te gaan van zijn afval en toe te gaan naar zijn voedsel. En op diezelfde manier navigeren wij in onze belevingswereld door te bepalen waar we ons wel mee willen identificeren en waar we ons niet mee willen identificeren. Letterlijk wat ons aantrekt of wat ons afstoot. Maar besef wel dat het dus niet gaat om iets dat aan de buitenkant trekt of iets wat in de buitenkant stoot. Want het gaat om onze eigen keuze in onze betrokkenheid in onze omgeving. Dus dat wat wij aantrekkelijk vinden is in feite iets waar wij reflectmatig al een associatie hebben. Dus een verbondenheid mee ervaren, dus een openheid mee zien. Terwijl dingen in ons die we niet goed hebben verteerd, die we niet goed hebben opgelost, die we vermijden, dat zijn ook dingen die we in de omgeving vermijden. En dan noemen we dat soms dat het ons afstoot. In ieder geval, dat is het soort taalgebruik die we in onze sociale omgeving leren. Maar dat is een omgekeerd taalgebruik, want in feite ben je koning in je interne landschap. En op basis van je vrije wil heb je, als het goed is, al getoetst wat je vanuit je eigen herinnering, vanuit je voorouderherinnering en vanuit het totale bewustzijn van je cellen als gevolgen kan zien en voorzien voor de keuze die je wilt gaan maken. In vrije associatie speelt exact hetzelfde, met het verschil dat we dan ineens zien dat we het universum als een spiegel gebruiken en elkaar ook als een spiegel gebruiken om die keuze aan den lijve te ervaren. We zijn scheppers in schepping, we zijn leerling goden, zoals het in de oude mysterie spelen wordt genoemd en in de mystiek wordt beschreven. En ons leven dient ertoe dat we leren omgaan met vrije keuze. In vrije associatie zien we elkaar daarin als spiegel en spiegelen we elkaar in elkaar. En in vrije gemeenschap doen we exact datzelfde, maar dan ten opzichte van onze omgeving, de aarde en alle vormen van leven. In vrije associatie gaat het er echter om dat we in ons bestaan moeten beseffen dat we niet alleen mens zijn in de mensheid, maar dat we ook een vorm van leven zijn in alle vormen van leven. En dat is iets wat veel mensen moeten leren, want dat is heel anders dan ze in hun familie of in hun onderwijs op school of in het internet kunnen leren. En dat is dat we niet alleen mens zijn in de mensheid, maar dat de mensheid één van de vele vormen is van leven op aarde. En als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, dan kan je zien dat we allemaal uit dezelfde microben ontstaan zijn. Dus het maakt niet uit of je een dier tegenkomt, een plant tegenkomt of een microbe tegenkomt. Het zijn allemaal familieleden van ons. En we hebben allemaal exact dezelfde voorouders. In het leren beleven van vrije associatie hebben we dan ook dat we moeten leren leven met andere mensen en de vrije wil en de vrije keuze van andere mensen. Maar dat we niet alleen de vrije wil en de vrije keuze van andere mensen moeten respecteren, maar ook die van elke andere vorm van leven. Van dieren, van planten, van microben. Dat houdt in dat we ook met die andere mensen, dieren, planten en microben moeten kunnen communiceren. En dat is exact wat er al aan bod kwam in dat verhaal over vrije wil. In het vrije wilbeleving ging het erover dat we als mens vanuit onze gedachten, het lichtveld rondom onze pijnappelklier, de vertaalslag kunnen maken naar de manier waarop we dat op het dierniveau en het plantniveau in ons filteren, daarmee werken, dat verwerken, in de hypofyse en in de orgaanklieren. Op dat niveau van bewustzijn zijn we ook in contact met onze voorouders, maar daarmee dus ook met alle andere mensen op aarde. In het diepere contact hebben we dus ook te maken met onze organen of de goden, onze scheppend vermogen, maar dat is ook wat alle andere dieren en planten en microben in hun beleving gebruiken. Dus iemand die leert omgaan met hun eigen geheugen en in de organen met hun voorouder-geheugen en in de cellen met hun celgeheugen, die hebben daarin ook leren omgaan met die communicatievormen die worden gebruikt door dieren, door planten, door microben. Dus in het werken met de verschillende vormen van leven en bewustzijn hebben we dus ook dat we te maken hebben met het kunnen communiceren met die andere vormen van bestaan. En dat is dan ook waar we het begrip van vrije associatie moeten koppelen aan het ontwikkelen van het bewustzijn om te kunnen communiceren met andere vormen van bewustzijn, dus ook andere vormen van leven. Vrije associatie is niet alleen dat je je eigen gedachten kan uiten naar anderen, maar ook dat je kan ervaren hoe anderen op hun eigen manier hun eigen gedachten vormen en uiten. Maar ook dat je ziet dat we als mensen dat ook op onze eigen manier doen, vanuit ons eigen standpunt, vanuit onze eigen zienswijze, vanuit ons eigen bestaan, maar dat we daarmee ook te maken hebben met een heel andere beleving van onze omgeving dan bijvoorbeeld gebeurt voor dieren, aan planten en microben. In onze bewustwording leren we, als het goed is, om relaties aan te gaan. Wat natuurlijk nodig is om te kunnen werken met het begrip van vrije associatie. We groeien op van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. En in feite doorlopen we daarmee ook ontwikkelingsstappen van het in onszelf beleven van vrije keuze. Als baby is dat buitenbewust, als kind is dat onderbewust, als puber is dat onderbewust. En als volwassene is dat bewust. Dus er is directe koppeling tussen baby, kind, puber, volwassen en buitenbewust, onbewust, onderbewust en bewust. In onze normale ontwikkelingsproces leven we als baby in onze eigen interne belevingswereld. We maken alles mee wat er gebeurt, maar zien niet dat en hoe we daar een keuze in kunnen hebben, omdat we onze beleving daarin nog niet direct kunnen ervaren in ons lichaam. Dus de eerste 7 jaren van onze ontwikkeling zijn vooral het leren inleven in ons lichaam, het lichaam leren gebruiken. De tweede 7 jaar, zeg de periode van ons kind zijn, leren we omgaan met onze beleving. In het Engels heet dat een mind. Het kunnen kennen en erkennen van onze gedachtenwereld, maar ook het leren ervaren hoe we onze gedachten kunnen vormen en vervormen en misvormen en herstellen. In de derde fase, de derde 7 jaar, komen we dan uit op de tijd van de puberteit en de zielsvorming. En die heeft te maken met de verandering van kind naar puber, met daarmee ook de verandering van jongetje of meisje naar man of vrouw. Het gaat daarbij heel specifiek om een activatie van een serie van hormonen, waardoor de neuronen ook anders worden gestroomlijnd. Waarbij ook is te zien dat er voor mannen een meer neuronale beleving is van de omgeving en voor vrouwen een meer hormonale beleving is van de omgeving. En dat man en vrouw elkaar daarin complementeren. Puberteit in normale gezonde culturen is dan ook gekoppeld aan de beleving van de seksualiteit. En via de seksualiteit dus ook met de ontwikkeling van orgasme. Orgasme is in feite een tegenhanger of een parallel van dat principe van inkering in jezelf, wat al is beschreven in het verhaal van vrije wil, waar je dan vanuit je omgevingswereld naar je droomwereld kan gaan, in je droomwereld naar je innerlijke tempel kan gaan en in je innerlijke tempel, in het heiligdom van het heiligdom, contact kan komen met je innerlijke goden en daardoor in een andere dimensie kan denken, letterlijk. Je koninkrijk is niet van deze wereld, zoals dat dan heet. Maar op diezelfde manier ervaren we dat ook in de puberteit, waarin het fysieke contact leidt tot een chemische verandering, waardoor de neuronen op een ander niveau van elektrische activatie komen, waardoor het bewustzijn kan overschakelen naar een ander niveau van intensiteit en integriteit. Door Wilhelm Reich is dat expliciet beschreven en ook heel goed begrepen. Want het gaat er daarin dat mensen vanuit hun orgasmische vermogen in hun lichaam kunnen ervaren dat door de combinatie van chemische en elektrische verschuivingen ze uitkomen op een ander niveau van bewustzijn. En in dat bewustzijn kunnen ze ervaren dat ze gemeenschappelijke gedachten hebben. En in feite ervaren ze daarmee de activatie van hun telepathie. Zeg, dat is de tegenhanger van die interne meditatieervaring, waarin je van je interne landschap naar je interne tempel kan gaan en daar met je interne goden kan spreken, zodat je het kosmische bewustzijn direct kan aanspreken. In de seksualiteit, vanuit het orgasme, ontstaat er een gecombineerd elektromagnetisch veld, waarin je leert om de gevoelens van de ander te ervaren in wat heet empathie. En als je daar verder in bent afgestemd, dat je ook de gedachten van de ander kan ervaren in wat dan heet telepathie. En in feite komt dat doordat ons lichaam gebaseerd is op een elektrisch communicatiesysteem tussen alle cellen. Dat is ook gekoppeld aan die vermogens van de cellen om met atoomkrachten te kunnen werken op basis van kosmisch bewustzijn. En in de puberteit wordt dat, als het goed is, aangezet, waardoor mensen via hun empathie en hun telepathie met elkaar als individuen in de seksuele interactie, maar ook in groepen in hun samenleving met elkaar hun gedachten kunnen delen. Dat is overigens waar in de Griekse oudheid via de bacchanalia in combinatie gebruik van cannabis plus wijn plus seks een orgasmebeleving werd aangezet, waardoor mensen individueel in contact konden komen met hun collectieve bewustzijn. Dat is niet het soort van primitieve dierachtige seksualiteit zoals dat op het moment gewoonlijk wordt begrepen. Maar dat was een heel fijn afgestemde vorm van seksuele relatie en dus ook seksuele vrijheid, waarin het vermogen om empathie en telepathie te delen verder werd uitgebouwd op basis van juist de complementariteit van man en vrouw, in juist de complementariteit van neuronen en hormonen, in juist de complementariteit van elektrische en magnetische processen in ons lichaam, waardoor expliciet de complementariteit van radiovelden en informatievelden in ons lichaam aangesproken kan worden. Dus wanneer we het hebben over vrije associatie, dan gaat het over het kunnen ervaren van de verschillen van in ons unieke zijn, in het samen zijn met anderen. En dat we op basis van empathie en telepathie kunnen ervaren dat en hoe anderen een ander standpunt hebben op aarde, letterlijk, ook een ander uitzicht kunnen genieten op aarde, vaak ook letterlijk, en dat we elkaar daarin complementeren. Om het even zo te stellen dat als je voor elkaar staat en dezelfde kant op kijkt, de een moet dan over de ander heen kunnen kijken, dan zie je bijna hetzelfde en kan je bijna helemaal eens zijn over alles wat je ziet. Als je naast elkaar staat, dan is dat ook al, maar dat wordt minder wanneer je elk een verschillende kant op kijkt. Als de een wat meer naar rechts kijkt en de ander wat meer naar links kijkt, dan heb je een gemeenschappelijk overlapveld in het midden, maar er zijn stukken rechts en links die de ene wel ziet, die de ander niet ziet. Als je rug aan rug staat, dan wordt dat heel expliciet extreem, want dan ziet de ene precies dat wat de ander niet ziet. En dan zie je dat in het verschil van mening de complementariteit van de visies kan worden beleefd. Om het anders te zeggen, hoe meer je het met elkaar eens bent, des te meer kijk je dezelfde kant op en heb je hetzelfde in beeld. En hoe meer je in je visie verschilt, des te meer kijk je verschillende kanten op en zie je dus het andere gedeelte van de werkelijkheid dat je zelf niet kan zien. We hebben hier dus te maken met een parallel of een variant op het principe van blinde vlekken dat in onze beleving van vrije keuze centraal staat. In onze beleving van vrije keuze hebben we altijd te maken met het gegeven dat we niet zien wat we wel zien. Expliciet in ons oog zien we niet daar waar vanuit ons oog de informatie wordt doorgegeven naar de hersenen. Maar datzelfde principe zien we psychologisch, zien we ook fysiologisch. De navel is daar een voorbeeld van. En zien we ook sociaal. Dus het leren omgaan met andere mensen is ook het leren omgaan met die verschillen tussen mensen, wat normaliter in de puberteit actief wordt. Als kinderen zien we al spelenderwijs dat we op een andere manier met elkaar omgaan. Als kinderen ervaren we al dat vader en moeder, of vaders en moeders, of mannen en vrouwen op een andere manier met de omgeving omgaan, maar daar staat het nog in feite buiten ons. In de puberteit beginnen we ons te identificeren met de vader en de moeder, of de mannen en de vrouwen, of de mensheid als individu. En dat is dan ook waar we leren om in vrije associatie grenzen te respecteren, anderen te respecteren. En in het gebruik van vrije associatie moet er dus ook een fundamenteel en diep respect zijn voor alle andere mensen als gelijkwaardig aan jezelf. Elke mens heeft vrije keuze. Maar ook een even groot en even diep respect voor het anders zijn dan van de ander. Dus de ander en anders krijgen daar heel letterlijke betekenis. Het zijn de anderen die je complementeren in je eigen blinde vlekken, in je eigen onvermogens. En dat is dan ook de basis van synergie. Synergie is het principe wat we ook zien in ons lichaam, waar de communicatie tussen de cellen de draaggolf is van de omgevingbeleving die we daarop baseren. Maar op diezelfde manier is het de gemeenschappelijkheid tussen de mensen die de draaggolf is waardoor we de verschillen van onze eigen beleving met elkaar kunnen complementeren. Het vermogen om die verschillen te complementeren is ingebouwd in ons lichaam. Dat is het spijsverterend vermogen van onze organen, of zoals dat in de Griekse oudheid genoemd werd, de goden van de Olympus. Dus alles wat beschreven was voor vrije keuze, in de manieren waarop cellen via hun interne celdeling omgaan met fysica, scheikunde, elektromagnetisme en informatie. En op dezelfde manier als we dat beleven in vrije wil, in de relatie tussen cellen, organen, het lichaam en de omgeving, zo ervaren we dat dus ook in vrije associatie, in het samenspel tussen individuen, in relaties, in het vormen van groepen, in het vormen van de mensheid. In de puberteit is er, als het goed is, ook die overgang die door Wilhelm Reich ook expliciet is begrepen en beschreven, dat we daar onszelf kunnen beleven als mens in de mensheid. En dat leidt dan ook tot de vierde fase van ontwikkeling, in de vierde periode van 7 jaar in de lichaamsontwikkeling, daar waar volwassenheid aan bod komt. En normaliter in natuurculturen leidt de ontdekking van seksualiteit niet alleen tot het respect voor mannen en vrouwen wederzijds. Die zien hoe ze elkaar complementeren en dat ze zelf niet kunnen voortbestaan zonder de anderen. Dus dat het samenspel als mens in de mensheid in feite een fundamenteel gegeven is van het mens zijn. Met daardoor ook de ontdekking dat de mensheid in ons leeft. En normaliter in een gezonde cultuur worden pubers ook geschoold in seksualiteit. En normaliter ontdekken kinderen van zichzelf wel dat hun handen vallen op het niveau van hun geslachtsdelen. Op een gegeven moment leidt dat dan tot masturbatie. In het vergelijken van de verhalen over en weer leidt dat dan vaak tot wederzijdse masturbatie. En ten dele is dat dan ook wat wij in onze cultuur kennen als homoseksuele en lesbische ervaring. In een normale cultuur groeit dat dan door in de polarisatie, dat er in de interactie tussen mannen en vrouwen iets kan ontstaan wat tussen mannen en mannen en tussen vrouwen en vrouwen niet ontstaan, te weten die koppeling tussen hormonen en neuronen in hun complementariteit. We vergelijken de neuronen met een laserstraal en de hormonen met een holografische foto. In het samenspel ontstaat een hologram van een heel andere vorm van bewustzijn. En in die polariteit van man en vrouw ontstaat dan ook, zoals dat goed is beschreven door Wilhelm Reich en veel anderen, het wakker worden van die empathie, het wakker worden van de telepathie en het wakker worden van andere vermogens. Veel mensen bij het vrije in de man-vrouw relatie ontdekken dat ze al contact kunnen hebben met de ongeborenen. Die ontdekken dus al dat ze vanuit die telepathie in contact kunnen zijn met kinderen die nog niet bij ze zijn geboren. En dat is ook een essentieel onderdeel van het verhaal van seksualiteit. Dat seksualiteit eerst wordt ontwikkeld op zo'n manier dat het kan worden begrepen in de betekenis van de fysieke activatie, de chemische activatie, de elektromagnetische activatie, de bewustzijnsactivatie. Zodat die telepathie al aanstaat voordat conceptie plaatsvindt. En dat is dan ook de essentie van alle traditionele culturen, die dus ook in de inwijdingsritualen de pubers helpen om die seksualiteit te ervaren. Want in feite is dat de basis waarmee ze hun communicatie als mens in de mensheid kunnen ontwikkelen. Vanuit hun telepathie hebben ze dan al contact met de ongeborenen. Als tegenhanger van die wilsbepaling die eerder al was beschreven met dat interne landschap, met die interne tempel, met die interne goden, krijgen dat er op dit niveau, dus vanuit het interne landschap, tussen twee mensen, met die interne goden, tussen twee mensen, in die interne werkelijkheid, buiten deze werkelijkheid, al contact wordt gelegd met een andere ziel, die dan wil incarneren. En in de natuurculturen heeft iedereen recht op één afstammeling. Dus het traditionele recept is ook dat mensen vrij zijn om te vrijen met wie ze willen. Dat is in het woord vrije overigens al inbegrepen. Maar dat er als het ware een directe afspraak is dat elk mens één afstammeling zal kunnen hebben, waarmee de mensheid dus voortbestaat. Dus voor elke ouder is er één kind, waardoor de mensheid niet groeit en niet afneemt. In die ontwikkeling krijgen dus dat een meisje moeder kan worden en een kind kan baren voor haarzelf. Ze kan ook een kind baren voor een man. Ze kan ook een kind baren voor verschillende mannen, omdat die mannen dat graag willen en vragen. En je krijgt daarin ook dat de keuze van de partner voor het voortbestaan van de mensheid bepaald wordt door de kwaliteiten van bestaan, van bezieling en van beleving van de seksuele partner waarmee een kind wordt verwekt en begeleid in het leven. Het zal duidelijk zijn dat wanneer dit gedaan wordt in de puberteit, dat in de puberteit de puber, wel bewust van deze niveaus van betrokkenheid in de mensheid en de beleving met andere mensen, dat hij dan ook opgroeit in die zielsbewustwording in contact met de baby die op dat moment in feite nog bezig is met de interne geestbewustwording. In de fase van de lichaamsbeleving. Dus de puber groeit op terwijl de baby opgroeit. En op het moment dat de baby kind wordt en de gedachtenwereld gaat ontwikkelen, is de puber de volwassenheid ingegaan en leert dan de sociale, culturele, ecologische beleving te ontwikkelen. En dat is ook een net zo belangrijk deel van onze vrije associatie in relatie. Dus in de puberteit leren we omgaan met andere mensen, maar ook direct in relatie met de mensheid. Maar als volwassenen begeleiden we een kind in het maken van keuze, dus ook in het omgaan met de omgeving. Dat houdt in dat we zelf een goede en integere beleving van de omgeving moeten hebben. En dat we daarin alle vormen van leven respecteren. Ook in hun gebruik van vrije keuze, zoals wij dat ook doen. En zoals we dan als mensen in de mensheid zien dat we elk onze blinde vlekken hebben. We hebben geen ogen in ons achterhoofd, zoals dat dan heet. Maar iemand die bij ons rug aan rug staat, die kan ons precies vertellen wat er achter ons zich afspeelt. Dus in de onderlinge communicatie kunnen we elkaar complementeren. Zoals het al beschreven was in de communicatie met ons eigen geheugen, met ons DNA vooroudergeheugen en met ons cel levensgeheugen van leven op aarde, hebben we dat dan ook in ons contact met onze omgeving. Dus dat we op diezelfde manier ook respect hebben voor andere dieren, respect hebben voor planten, respect hebben voor microben. En dat we vanuit dat niveau dus ook beseffen dat microben de feitelijke transformatoren zijn van de aarde. Dat zijn de feitelijke aardbewoners, zoals de cellen in ons lichaam de feitelijke belevers zijn van vrije keuze. De planten zijn daarin vergelijkbaar met de organen in ons lichaam. De planten maken de verbinding tussen de aarde en het klimaat. Onder bij de wortels aarde en water. Boven met de bladeren licht en lucht. Op dezelfde manier als de cellen in hun communicatie de verbinding maken tussen de feed-forward en de feedback informatiestromen. In dieren zien we een parallel aan dat wat we beleven in ons lichaam als lichaam, dat de dieren in zich van territorium naar territorium kunnen gaan en een plek hebben waar ze slapen, een plek hebben waar ze spelen en jagen, een plek hebben waar ze eten en een plek hebben waar ze ontlasten of overlijden. En dat op die manier die seizoenscyclus en die levenscyclus en de dag- en nachtcyclus en de orgaan- en celcyclus allemaal met elkaar zijn verbonden. In onze omgevingbeleving hebben we dat dus allemaal te leren in onze beleving van vrije associatie. Vrije associatie is dus gebaseerd op onze vrije keuze. Die verankerd ligt in onze cellen, net zoals dat het geval is van alle vormen van leven op aarde. Intern in ons lichaam hebben we daardoor een vrije wil, waardoor we onze visie, onze visioenen, onze idealen intern kunnen voorstellen als een beleving die mogelijk is in ons lichaam. Het principe van vrije wil, wat in alle vormen van leven is te beleven. Maar in vrije associatie komt daar iets heel anders bij, namelijk die complementariteit van die verschillen van visie. En daarin is dan ook te zien hoe we als mens deel zijn van de mensheid, maar ook deel zijn van alle vormen van dieren en ook deel zijn van alle vormen van planten en in feite gebaseerd zijn op die microben. Dus zoals we in onszelf moeten verdiepen in die verschillende niveaus van bewustzijn, van gedachten naar lichaam, naar organen, naar cellen, zo moeten we datzelfde ook doen in de overstap van mensheid naar alle vormen van dieren, naar alle vormen van planten, naar alle vormen van microben. En daarin ook ervaren dat we letterlijk allemaal familie zijn van elkaar. Dus vrije associatie, de beleving van relatie, is dus ook vooral het leren van het realiseren en van het communiceren op al die verschillende niveaus van bewustzijn. En dat is dan verder uit te bouwen in het volgende verhaal over vrije gemeenschap.